Omdat wij investeren in bedrijven die een positieve impact willen maken, dan wat betekent dat? Dat je het anders gaat doen. En als je iets anders gaat doen, dan moet je dus ook iets verzinnen hoe dat anders eruit zou zien. Dus innovatie ligt in de kern eigenlijk bij alle bedrijven waar we investeren. Of dat nou een patent is of niet. Maar het is altijd anders, want anders was het niet nodig geweest.
Mijn gevoel is ook van innovaties in Nederland met name ook heel belangrijk. Omdat je volgens mij is de Nederlander goed vanwege zijn handelsgeest, maar ook vanwege een stuk innovatie. En als ik kijk naar mijn klanten in de maakindustrie, die zijn eigenlijk allemaal aan het innoveren. En als je ze vraagt of ze aan het innoveren zijn, zeggen ze vaak, nou ja, het is niet zo bijzonder wat we doen. Maar uiteindelijk is elk maakbedrijf in Nederland, volgens mij bestaat het vanwege de innovatie. Want als je niet innoveert, sta je stil. En heb je volgens mij in Nederland ook misschien wel een te duur kostenpatroon om toevoegde waarde te blijven leveren.
Welkom bij het Kennispotje, een podcast van ANWB voor ondernemers die hun idee of merk willen beschermen en daarmee hun organisatie in een stroomversnelling willen brengen. Mijn naam is Alexander Steeg en ik mag de boer op om in gesprek te gaan met het netwerk van ANWB om zo inzicht te geven in verschillende facetten van, nou ja, laat ik het noemen, slim ondernemen. Je hoorde in de opening al het woord innovatie vallen en ja, daar gaan we het over hebben, vooral de financiering hiervan. En de relatie tot intellectueel eigendom. Ik ga in gesprek met Helmer Schukke en Mark de Jonge, die boeiende voorbeelden langs laten komen van Tibach in Doetinchem, Rift in Eindhoven en Imagi in Broek op Langedijk. Veel kennis te delen en dat gaan we doen vanuit een heel verrassende opnamelocatie. Let maar op! En we zitten aan tafel in Amsterdam, hier achter, uitzicht. Artis, we zitten in een zebrastal. Ja. Helmer, hey. Ja. Dat is toch wel de eerste keer dat ik een podcast heb opgenomen op zo'n locatie. Vertel eventjes wie je bent en wat je doet, om eens mee te beginnen.
Ja, nou, mijn naam is Helmer. Ik ben partner bij Rubio Impact Ventures. En wij investeren in sociale ondernemingen. Bedrijven die een maatschappelijk probleem oplossen voor mensen en milieu, maar wel puur commercieel bezig zijn. We doen dat vooral in vroege fase, dus dat er nog van alles gedaan moet worden om, laten we zeggen, winstgevend te zijn, maar in de route daar naartoe. En ik zelf richt me op alles wat met de planeet te maken heeft. Dus dat is energietransitie, circulaire economie en landbouw.
En jij, Mark? Want jij bent hier naartoe gereden vanuit Lichtenvoorde, als ik het me goed herinner.
Ja, mijn naam is Mark de Jonge. Ik ben fiscaal jurist en partner van Bons & Reuling, belastingadviseurs. Inderdaad in het oosten gevestigd. Wij zijn eigenlijk, wat de naam al zegt, belastingadviseurs. Dus wij proberen binnen de grenzen van de wet belasting te besparen eigenlijk voor onze klanten. Onze klanten zitten door het hele land verspreid. We hebben ook een aantal internationale klanten. En ja, mijn persoonlijke taak is gewoon bij de grotere maakbedrijven, met name familiebedrijven, gebruik te maken van fiscale faciliteiten. En die begeven zich ook heel vaak rondom innovatie.
Ja, want daar gaan we het vandaag over hebben. Het leuke is, jullie kennen elkaar niet, maar jullie zijn wel alle twee relaties van ANWB. En ja, we zitten hier natuurlijk om aan de ene kant te kijken van hoe wordt innovatie nou gefinancierd, maar ook welke rol speelt intellectueel eigendom daarin. Nou, bij wie ga ik beginnen? Bij jou. Volgens mij is jouw dagelijkse praktijk ook, Mark, dat jij echt wel bezig bent met bedrijven die innoveren, met familiebedrijven, met opvolging. Dus als je zo'n onderwerp nou gewoon zo op tafel legt, hè, wat is dan jouw eerste reactie eigenlijk?
Wat je ziet bij met name bij innovatie, bij start-ups, zie je vaak drie dingen die je moet doen bij een start-up. Eén is, er is altijd geldgebrek, zeg ik altijd. En de investering zit aan de voet, dus je bent aan het ontwikkelen, je bent aan het uitvinden. Meestal zijn het de start-ups met een lege portemonnee. Dus die zoeken met name in eerste instantie gewoon naar geld. Nou, geld kun je op verschillende manieren genereren. Daar is Rubio, denk ik, een optie. Zoek een investeringsmaatschappij die daarin gelooft en die met jou mee investeert. Mm-hmm. Je kunt ook subsidies gaan zoeken. Of je gaat naar een bank voor een traditionele financiering. Maar dat is vaak best lastig om dat te krijgen. En een fiscale subsidie zit ook heel vaak op winstniveau. En dan moet je dus eerst winst maken voordat je subsidie krijgt. En de meeste start-ups maken nog geen winst. Dus wat wij vaak doen is doorverwijzen naar een investeringsmaatschappij. En ook doorverwijzen naar een bank. Sommige banken hebben ook innovatiekredieten. En naar een subsidieadviseur. Niet fiscale subsidies voor een of andere jaar. Je hebt allerlei subsidies regionaal, lokaal, om ook zo'n start-up te financieren.
Toen we hier naartoe reden, toen hoorde ik BNR Radio hebben over crowdfunding, die zo'n steeds grotere positie inneemt, zeg maar, in financiering van startende bedrijven. Ervaar je dat ook al een beetje zo?
Crowdfunding is een financieringsmethode. Alleen persoonlijk heb ik daar wel relatief weinig ervaring mee, omdat ik gewoon doorverwijs naar een ja, een kredietanalist, een kredietadviseur die dat gewoon meeneemt in zijn spectrum.
Nee, maar ik zie het ook meer als een aanvulling op de bank en niet als een aanvulling op een venture capitalist. Want daar zit natuurlijk een hele andere relatie, toch?
Nou, het kan allebei, denk ik. Je hebt ook crowdfunding die echt aandelen kopen en niet alleen leningen verstrekken of producten voor financieren. Ik vind dat zelf voor crowdfunding is dat wat lastiger, omdat het risico van een aandeel kopen in een bedrijf is misschien voor, laten we zeggen, iemand die daar niet de hele dag mee bezig is, wel moeilijk in te schatten. Zeker voor vroegfase investeringen. Maar het is zeker een bron. Het zijn allemaal dezelfde euro's, dus het is een bron van kapitaal.
Dan zitten we even heel specifiek, zitten we hier in een omgeving waarbij het gaat om bedrijven met een maatschappelijk doel. Hè? Ja. Laten we daar even op focussen.
Ja. Ik denk dat het goed is om te beginnen met een onderscheid te maken tussen, laten we zeggen, MVO of ESG in het Engels en impact. MVO voor mij is doe wat je wil doen met je bedrijf en zorg dat je daar zo min mogelijk schade berokkent voor je omgeving en de mensen om je heen. En impact gaat voor mij de kern van het bedrijf, levert een product of een dienst die direct bijdraagt aan de maatschappij. Dus dat is een groot verschil tussen impact en MVO, zeg maar. En wij investeren alleen in dat laatste. Dus wij willen echt begrijpen van een ondernemer dat zijn doel is om die missie te bereiken, de impactmissie te bereiken. En dat daar een commercieel businessmodel in zit, dat moet elkaar gaan versterken. Maar dat moet wel het vertrekpunt zijn. Dus dat willen we vastgelegd hebben in de statuten. En we willen daarop afgerekend worden. Dus wat we ons, denk ik, in concrete zin anders maakt dan andere investeringsfondsen, in ieder geval de mensen die er werken, is dat de variabele beloning, die is normaal gesproken bij alle investeerders afhankelijk gewoon van het financieel gewin. En bij ons hebben we dat ook, maar moeten we ook dus de impact die we realiseren, bijvoorbeeld reductie van CO2-uitstoot, moeten we ook waarmaken. En dan worden we pas beloond op de variabele component. En dat betekent een klein beetje dat je dus echt gewoon de incentives, zo noem je dat dan netjes Nederlands, de prikkels hebt om dat te doen waar het echt om gaat.
Kun je me eens gewoon een paar praktische voorbeelden geven waaruit blijkt dat wat je nu zegt ook daadwerkelijk daily business is?
Ja, nou, we hebben net een investering gedaan in een bedrijf dat in de waterstof zit. Dat is een jong bedrijf uit Eindhoven. Die hebben twee technologieën ontwikkeld en hun stof daarvoor is ijzerpoeder. Dus ze hebben op één plek kunnen ze met restafval waterstof, dus Tata Steel bijvoorbeeld, heel veel restwaterstof die gewoon afgefakkeld wordt, kunnen zij dat ijzerpoeder als het ware laden met energie, dus met waterstof. Dan kan je het gewoon in een normale open vrachtwagen vervoeren. En dan hebben ze een boiler ontwikkeld waarin je dat ijzerpoeder weer kan verbranden. En dan wordt dat poeder weer roest. En bij die verbranding komt dus geen uitstoot vrij. En als je ziet dat de zware industrie moet nu vanuit Brussel ook allemaal gaan verduurzamen. Maar hoge temperatuur is heel erg moeilijk om elektrisch te doen. En dus is daar geen makkelijke oplossing voor. En zij hebben een mogelijkheid geboden om dat te doen.
Ik denk te horen dat er ontzettend veel intellectueel eigendom natuurlijk achter zit.
Zeker.
Dus dat is wel typisch zo'n partij waar intellectueel eigendom het verschil maakt. Maar maakt dat ook echt een verschil voor jou als investeerder eigenlijk?
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik zit een beetje dubbel in patenten. Want aan de ene kant geeft een patent geeft je een bescherming dat niet iemand anders met wat jij hebt verzonnen er vandoor gaat. Daar komt het heel plat gezegd op neer, denk ik. En dat betekent dat het van jou is en dan kan je dus als enige dat in de markt zetten. Maar als we de hele wereld die hoogtemperatuur, bierbrouwers of noem het maar op, van het gas af willen hebben, dan is het misschien ook wel een goed idee dat iedereen die technologie mag inzetten, want dan kunnen we alles tegelijk doen. Dus ik heb daar de afgelopen dag nog eens over nagedacht. En ik denk wel dat patent een belangrijk element is, ook voor de groei van een technologie. Want als het een gesloten patent is, dan is er dus ook een drijfveer voor die ondernemers om dat voor elkaar te krijgen. Zijn er geen valse prikkels dat een industrie die nu bijvoorbeeld een vervuilende technologie levert, dat dan ook maar naar zich toeneemt en dat een beetje half gaat doen. En ik denk dat de drive van ondernemers niet alleen om technologie te ontwikkelen, maar ook om dat groots op te zetten en iets heel moois van te maken, dat dat een lange, belangrijke drijfveer is om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
Ja, die investering om te komen tot een rendabel product, ja, dat is meestal een lange aanvliegroute en ergens moet dat terugverdiend worden.
Ja.
En dat patent kan dat dan bij helpen.
Ja.
Ik zit zelf dan, als ik jouw voorbeeld hoor, zit ik na te denken over ontwikkeling die Lightyear heeft doorgemaakt. Eigenlijk iedereen denkt, ja, die mogelijkheden die ze hebben, die moeten naar andere industrieën worden geëxtrapoleerd.
Ja.
En niet bij die automotive houden en niet bij hun eigen auto houden. Want dan was het misschien wel een veel gezondere bedrijf geweest.
Ja, dat is denk ik een heel goed voorbeeld erin. Dus als Lightyear en elektrische auto's met zonnepanelen op het dak. Hè? Dus ja, in een ideale wereld, als dat echt goed werkt, dan wil je dat alle auto's dat hebben. Dus dat is precies zo'n voorbeeld. Maar ik denk dat Lightyear dan ook de mogelijkheid heeft om te zeggen, we moeten eerst bewijzen dat dat echt goed werkt. En dat gaat een Volkswagen of een Mercedes gaat niet, nou, we proberen wel even een paar zonnepanelen op het dak op onze Mercedes S-klasse. Ja. Want als dat dan niet werkt, dan hebben ze meteen een probleem. Dus als starter kan je eerst tot een schaal komen dat je kan aantonen aan de grote wereld, dit werkt. En daarna kunnen ze natuurlijk hun bedrijfsmodel veranderen door niet meer zelfs auto's te gaan bouwen, maar de technologie. Want ik verzin het ter plekke, maar ik kan me voorstellen dat zonne-energie binnenhalen via je dak en in een batterij stoppen en tegelijkertijd energie onttrekken voor de aandrijving, dat daar een heleboel bij komt kijken. Nou, dan kan je die technologie gaan verkopen aan Mercedes en Volkswagen later. Of zeggen, we hebben dit geïnvesteerd om het hier te brengen. Jullie mogen het gebruiken en we gaan in licentie ons patent aan de hele wereld beschikbaar stellen.
Nou, gelukkig gaat die deur daar weer open, dus het is een fijn voorbeeld om te noemen.
Dat is altijd een oplossing.
Wat Helmer nu vertelt, ja, er zijn ideeën. Het leidt tot een productmarkt en vervolgens moet het aan de gang. Wanneer wordt jouw rol, zeg maar, als accountant en als fiscalist, wanneer wordt die eigenlijk relevant? Is dat al vooraf of na een bepaalde fase?
Idealiter helemaal aan de voet. Dus wat wij vaak zien is dat we te laat worden ingeschakeld. We worden vaak pas ingeschakeld als het bedrijf gesetteld is. Er staat dan een structuur, juridische structuur met BV's. Een bepaalde inkleding van die structuur. En heel vaak zijn er aan de voet al, ja, ik noem hem even, weeffouten gemaakt. Waardoor een aantal fiscale faciliteiten gewoon niet meer open liggen. Dat zien wij heel veel. Dus wij zeggen, schakel ons zo snel mogelijk in. Dus aan de voet een goede structuur neerzetten. En dat is niet zo ingewikkeld. Maar moet je wel gewoon even scherp op zijn.
Je hebt het over een weeffout. Geef eens een voorbeeld daarvan.
Is op zich vrij technisch, maar wat je vaak ziet is natuurlijk een BV-structuur bij klanten. En dat wordt aan de voet gewoon wel neergezet met een holding en een werkmaatschappij. Vaak om bepaalde redenen zie je bijvoorbeeld een personeels-BV ontstaan. Dat ze alle personeel verzamelen in één BV en het verdienmodel zit in een andere BV. Nou, dat is voor een aantal fiscale faciliteiten al funest. Want voor een aantal fiscale faciliteiten moeten eigenlijk de medewerkers en het verdienmodel in één fiscale entiteit zitten. Dat kan je alweer oplossen door een fiscale eenheid aan te gaan, zogenaamd. Maar als je die fout in het begin maakt om dat niet goed neer te zetten, en er is op een gegeven moment een verdienmodel gecreëerd en je wil fiscale faciliteiten gaan benutten, ben je eigenlijk te laat.
Nou, jouw relatie met AMB gaat ook al over een veel langere periode. Wat zijn voorbeelden uit jouw praktijk waaruit blijkt dat het is goed dat we die relatie hebben en daar kunnen we ook heel concreet op schakelen?
We hebben een jaar geleden zijn wij gestart met een nieuwe klant. Dat is ook een start-up die een nieuwe manier heeft om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Misschien wel bekend. Dat is een invasieve plantensoort uit Japan overgekomen die eigenlijk heel de Nederlandse natuur overwoekert. Dat is op zich wel heel veel in het nieuws ook geweest.
Zeker, zeker.
Er is een hele milieu-onvriendelijke manier om die te bestrijden. Er wordt veel afgegraven tot 6 meter diep, wordt verbrand, waardoor alle lokale flora en fauna verloren gaan. En zij hebben een methode ontwikkeld om die planten te bevriezen. Dus wat zij doen is, zij boren gaten van een meter diep en daar steken ze vrieslanzen in en ze bevriezen een stuk van de grond. En dan gaat die plant met wortel en al dood en is die dus gewoon daarmee opgeruimd. Dat is een heel groot probleem, en heel veel mensen kennen het nog niet. Heel veel geïnvesteerd aan de voet. Werkt het ja of nee? Nou, uiteindelijk bleek dat werkte. En dat is een hartstikke mooie techniek die eigenlijk wereldwijd kan worden toegepast. En die hebben ze via AOMB dan vervolgens beschermd met een octrooi. Waardoor zij nu het alleenrecht hebben om dat te gaan vermarkten. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van.
Ja, ik ken het. Ik loop heel vaak met de hond door het bos en ik zie allemaal planten die daar helemaal niet thuis horen. Het is er eentje van.
Dus, is dit het grotere broertje van het zevenblad?
Volgens mij het agressievere broertje.
Heel groot. Heel veel groter. Ja,
okay. En het tast ook gewoon funderingen en dergelijke aan. Dus het is wel echt een groot probleem.
Ander voorbeeld waaruit blijkt, want ik snap jouw afweging, Helmer, dat je zegt, hoe moet ik nou kijken naar een patent of een octrooi? Maar wat zijn typische voorbeelden? Je zegt, ja, als ik daar nu op terugkijk, ben ik toch wel bijzonder blij dat we juist bij die partij zijn aangehaakt.
Nou, de meest recente investering die we hebben gedaan is een bedrijf dat heet Imagy. En die maken grondmateriaal, basismateriaal voor de anode van een batterij, dus de helft van de batterij. Dat is normaal is dat grafiet. Dat is om allerlei redenen ingewikkeld, want dat komt ook uit China en et cetera. Maar het heeft ook een hele grote footprint. Dus er is heel veel uitstoot in de productie van het grafiet voor die batterijen. En zij gebruiken silicium, zeg maar zand, als grondstof. En hebben technologie ontwikkeld om dat met veel minder energie te maken, omdat je veel minder ervan nodig hebt. En kan je tot 6 keer meer energie opslaan in dezelfde hoeveelheid volume of massa batterij. Dat is natuurlijk voor elektrische auto's is gewicht alles. En als we later ook elektrisch gaan vliegen, zou dat een hele belangrijke stap daarin kunnen zijn. Dan zit je wel met klanten die batterijen produceren. Dat zijn echt hele grote bedrijven. Die ook zelf een enorme ontwikkelafdeling hebben. Dus als je daar niet in beschermd bent, dan voor je het weet gaat je klant dat zelf doen. En heb je geen bedrijf meer. Dus daar moet je als bedrijf beschermd in zijn. En mijn duale relatie met patenten komt hier natuurlijk weer naar voren. Want als dit succesvol is, dan weet ik natuurlijk dat alle batterijen zo gemaakt worden. En je kan niet als één bedrijf alle batterijproducenten leveren. Dus dan is een licentiemodel zou dan wel weer een hele goede stap zijn om die schaal van die impact zo groot mogelijk te maken.
Even nog een verdiepende vraag die ik eigenlijk nog niet heb gesteld. Maar als we kijken nou naar het grote geheel, dus hoeveel procent van de startende ondernemers starten ook met een patent?
Oeh, die statistiek weet ik niet. Maar in mijn sector, dus in energie en circulair, is dat heel veel. Ik zou zeggen, uit mijn hoofd is het 3/4. Uiteindelijk moet je als bedrijf natuurlijk veel meer doen dan alleen maar een patent hebben.
Is
executie is de andere 90%. Ja. omdat er altijd een innovatie is, want mensen willen het anders doen omdat de huidige manier vervuilend is. Of broeikasgassen teweeg brengt. Dus het is altijd anders, dus het patent ligt heel erg voor de hand.
Je had het net over subsidies hè, in jouw introductie, Mark. Welke subsidies zijn er nou en hoe help jij vanuit jouw vak op dat terrein?
Ja, er zijn een aantal fiscale subsidies. De meest bekende is de WBSO, Wet Bevorderings- per Ontwikkelingswerk. Dat hebben heel veel maakbedrijven hebben dat. Dat is een stukje technische innovatie binnen je eigen bedrijf. Is vaak wel, heeft een beetje een gemengd imago van oudsher, want het kost best wel veel energie om dat goed bij te houden. Je moet een urenregistratie bijhouden en dergelijke. Voor heel veel ondernemers is dat een beetje populair gezegd een pain in the ass, want ze moeten heel veel administratie voeren en daar zijn de meeste ondernemers niet echt blij mee. En het fiscale voordeel zit in de loonbelastingssfeer. Dus je krijgt een korting op je loonbelastingafdracht. En die korting is zeker bij de kleinere bedrijven is op zich niet heel significant. Alleen dat heeft vaak te maken met de focus op WBSO. Als je de juiste focus erop legt, kan je daar veel meer uithalen. En sinds een aantal jaren is de WBSO ook de toegangspoort tot de innovatiebox. En de innovatiebox, zeg ik altijd, is de grootste fiscale faciliteit voor ondernemers. En de innovatiebox houdt eigenlijk in dat je over je innovatieve winst in plaats van 25,8% vennootschapsbelasting, maar 9% vennootschapsbelasting betaalt. Ik heb klanten die daar miljoenen per jaar netto belastingvoordeel door behalen. En het toegangsticket voor die innovatiebox is de WBSO. Dus ook al heb je maar in theorie 1 uur WBSO, dan mag je al de innovatiebox claimen. Alleen hoe meer WBSO, hoe beter die innovatiebox vaak werkt.
Maar die werkt dus alleen als je ook daadwerkelijk al winst maakt.
Of ja, precies.
Kan je dan ook een latente belasting voordeel?
Ja, dus nu zijn we eigenlijk de start-ups voorbij. Nu hebben we een bedrijf wat geslaagde start-up is, wat al flink winst maakt en eigenlijk gewoon wat minder belasting wil betalen om meer budget te hebben voor extra innovatie.
En heeft het zin om als start-up, als je nog geen winst maakt, alvast dat belastingvoordeel op te bouwen? Of werkt dat niet zo?
Dat belastingvoordeel, dat is niet heel relevant in het begin. Want wij zeggen vaak, het kost ook wel even tijd en energie en geld om zo'n deal met de belastingdienst te sluiten. Ja. Wij zeggen, probeer eerst gewoon in een soort van, in ieder geval uitzicht op een winstgevende businessmodel te krijgen. En ga dan met de belastingdienst om tafel. Alleen wat belangrijker is, wat ik al zei, aan de voet moet je de structuur goed neerzetten. Want als je die structuur verkeerd neerzet, kun je later de innovatiebox niet claimen.
Ja.
Dat is belangrijker.
Nou hoorde ik dat, natuurlijk het zit in de loonbelastingssfeer. Hè? Maar als je kijkt naar startende ondernemers, zijn ook heel vaak kleine zelfstandige partijen.
Die hebben ook een WBSO-aftrek. Ja. Niet in de loonbelastingssfeer, maar in de inkomstenbelastingssfeer. Die kunnen zelf ook een inkomstenbelastingaftrekpost creëren.
Maar ik meen dat zelfs oploopt tot 14.000 euro per jaar.
Ja. Ja.
Toch zoiets?
Ja, klopt. Ja. Ja.
Dus dat is dan toch ook wel significant.
Dat is mooi meegenomen.
Hoe kijken jullie eigenlijk naar elkaars business? Zijn jullie intensief met elkaar betrokken?
Ja, kijk, wij kunnen lang niet alles zelf. Ja. Dus we halen voor alles wat we niet snappen, halen we mensen erbij. En fiscaliteit is er één bij. Subsidieaanvragen kan dat ook zijn. Dus de overbrugging van een innovatie naar een goedlopend bedrijf is subsidie en lening en al die dingen van kapitaal zijn er heel belangrijk in. Ook het patentonderzoek, dat laten we bijvoorbeeld door ANB af en toe doen, om te bepalen of het inderdaad klopt. Van beide maken wij gebruik. Ja.
Jij zei zelf in de inleiding, Mark, dat je ook intensief in contact bent met venture capital en participatiemaatschappijen. Wat is jullie belangrijkste toegevoegde waarde naar hen toe?
Nou, we hebben in eerste instantie ook een corporate finance bedrijf opgericht. Koop en verkoop van ondernemingen. Die heet Taurus Corporate Finance in Deventer gevestigd. Wij hebben als kantoor, ik noem ze wat, 2000 bedrijven als klant. En er komt een moment in het leven van een ondernemer dat hij misschien wel wil verkopen of misschien juist wil aankopen om uit te breiden. Dan schakelen wij Taurus in en Taurus zorgt ervoor dan dat er een koper in beeld komt. En die koper kan een strateeg zijn, een concurrent zijn, maar kan ook een investeringsmaatschappij zijn. Uit die hoofden zijn we sowieso betrokken bij transacties al. En het grappige is als fiscalist, er is altijd een fiscalist nodig bij elke structuur en bij elke overname. Dus in die zin zitten wij bij elke overname ook aan tafel om dat fiscaal te stroomlijnen.
Ja, maar dat speelt niet bij jullie, hè? Want jullie zijn echt bezig met die startende partijen, toch? Of hebben jullie ook wel oog voor...
Wat jij noemt aan de voet goed inrichten, dat is wel iets waar we mee bezig zijn. Dus waar, in welke entiteit hang je het patent? Waar zet je je management? Waar zet je het operationeel personeel? Hoe probeer je die risico's af te dekken? En toch het fiscaal te optimaliseren, ook richting subsidies. Dat is wel iets waar we aan het begin in één keer die structuur goed proberen neer te zetten.
ter afronding, want het is ook een soort call to action. Stel dat ik ondernemer ben en ik zit te luisteren naar deze podcast. Wat zou je hen willen meegeven?
Nou, als je een goed idee hebt om dingen die we in het leven nodig hebben op een betere manier te doen. Dus met minder uitstoot of met meer respect voor de mensen die daarin actief zijn. En je denkt daar een groot bedrijf van te kunnen maken om heel veel impact te maken. Dan kom vooral langs en kunnen we kijken of we daarin kunnen optrekken.
Ja, het wordt een beetje een promoplaatje dan, van promopraatje voor Bonze Reuling. Maar goed, wij zijn een bedrijf gevestigd in de Achterhoek. En het grappige is wat ik merk is dat heel veel partijen in het Westen best gecharmeerd zijn van de Achterhoekse mentaliteit. En graag bij ons komen, omdat we laagdrempelig zijn en gewoon doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. En we hebben een heel mooi netwerk samen met AMB en een aantal andere private equity partijen. Waardoor we eigenlijk een heel goed palet kunnen creëren voor startende ondernemers en gevestigde ondernemers. Om gewoon het maximale eruit te halen.
Nou, ik wens jullie beiden heel veel succes. Dank voor deze podcast. En ik hoop dat onze wegen zich nog een keer gaan kruisen. Veel succes ook met het vinden van partijen die unieke ideeën hebben en die dat willen vastleggen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Leuk dat je deze podcast hebt geluisterd. Wil je meer weten over de sprekers, hun organisaties of de voorbeelden die langs zijn gekomen? Dan tref je alle linkjes in de omschrijving van de podcast. Je kan deze podcastserie volgen via Spotify. Dan krijg je een seintje als er weer een nieuwe aflevering online komt. Doen dus. En last but not least, heb je een idee of een merk dat het verdient om beschermd te worden? Neem dan contact op met AOMB. Dan blijf je uniek. Thank you.